Friese Omroep. De Zevende Hemel. Presentatie Tom Maas.
Goedemiddag. Verderop in dit uur de column van Ron Zinnige en een gesprek met Ludo Robert Timmerman, die vindt dat management het boeddhisme moet dienen en niet andersom. Alejandro Shaul vertelt over zijn onderzoek naar de effecten van Tibetaanse yoga op het welzijn van kankerpatiënten. Maar we beginnen met fundraiser Bas Goedvolk over de economie van het geven. De Boeddha zelf ging in India al rond met zijn bedelnap, later gevolgd door monniken die zo in hun onderhoud voorzagen. Maar tijden veranderen. En tegenwoordig spreken we ook binnen het boeddhisme liever van fundraising of fondsenwerving. Bas Goedvolk liet zijn baan bij de televisie voor wat hij was en ging 3 jaar lang als fundraiser werken voor een boeddhistische organisatie in Frankrijk. Ziet hij fundraisen als een vorm van bedelen?
Nee, ik zie het fondsenwerven niet als bedelen. Je vraagt natuurlijk wel om geld, maar ik denk dat in het Westen dat mensen daarmee investeren in iets. En dat is misschien een verschil met het Oosten. Het Oosten dat niet uitgelegd hoeft te worden, omdat het zo in de cultuur zit en al van generatie op generatie wordt overgedragen. Dat het gewoon normaal is dat je aan de monniken geeft en die de traditie in stand houden. In het Westen moet je dat misschien wat meer uitleggen. Dus je moet duidelijk maken dat het eigenlijk een investering is in de dharma. Misschien wel in liefde en compassie. Een soort bijdrage aan de wereld.
Hoe ben jij erin gerold om dat te gaan doen?
Ik heb het 3 jaar lang op Dzogchen Schoeling gedaan. Dat is een boeddhistisch programma-centrum. En ik ben op een gegeven moment een retret gaan doen in dat centrum in Frankrijk. Ik was al een beetje aan het mediteren, maar eigenlijk nog heel kort. En toen zag ik het verschil tussen die twee werelden. Mijn televisiewereld en die wereld van dat programmacentrum. En dat was een hele mooie plaats en ik voelde me heel erg thuis. Dus ik denk van, nou, ik wil hier wel graag werken. En daar bleek toevallig een baan open te zijn als hoofdcommunicatie / fondsenwerver. Ik bedoel, ik kreeg het erbij. Ik had er ook niet zoveel zin in. Ik had wel zin in die communicatie, maar ik had niet zo zin in de fundraising functie.
En hoe ging dat? Hoe vond je dat?
Ik vond het moeilijk om te beginnen. Zwaar ook. Ik was altijd nerveus voor die evenementen die je dan organiseerde rond programma's om geld te vragen.
Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Bij die evenementen? Er zijn verschillende manieren waarop zo'n centrum geld binnenkrijgt. Een van die manieren zijn fundraising events of evenementen. Kleine feestjes die je organiseert tijdens programma's, waarop je duidelijk maakt waar geld voor nodig is en waarop je geld vraagt. En dat doe je door een soort rijke omgeving te scheppen. Dus je zorgt voor mooie hapjes, mooie drankjes.
Verleiden.
Ik denk dat het scheppen van een rijke omgeving zet aan tot geven. Je laat eigenlijk zien wat met geld gedaan kan worden. Het is niet alleen geld, maar je laat zien wat rijkheid is.
En wat is dat, rijkdom?
Nou, in deze zin is rijkdom misschien wel natuurlijke pracht van de wereld laten zien. We deden dat bijvoorbeeld ook met kunst. En dus er waren vaak wat optredens. Door mensen zo'n soort omgeving te geven, gaan mensen denk ik ook wel een beetje open. Daar hielp overigens een glaas champagne ook bij. Ja, er werd behoorlijk gegeven. Soms wel tot €25.000 in totaal, of €30.000. Dus tijdens zo'n programma werd dat extra opgehaald. Er werden ook nog wel wat extra dingen gedaan. Soms een veiling. Sommige van die leraren maakten kalligrafieën.
En dat werd dan verkocht?
En dat werd dan verkocht, ja. Ik ging daar echt voor zitten. Grote programma's. En dan ging je denken van, op welke manier kunnen we mensen op een prettige manier vragen om een bijdrage?
Je glimlacht er toch wat ongemakkelijk bij, of zie ik dat fout?
Ja, ik probeer het precies uit te drukken. Geld is gewoon een heel gevoelig thema in de westerse maatschappij. En zeker in relatie tot boeddhisme. Er zijn best wel veel boeddhisten die uiteindelijk misschien wel boeddhist zijn geworden, omdat ze in de wereld waar we in zaten, waar we in zitten, hè, dat harde kapitalisme niet mogen. En geld wordt daar heel snel aan gelinkt. Dus het is ook begrijpelijk. Dus daar probeer ik me precies uit te drukken. Maar ik bedoel, als je naar geld zelf kijkt, is geld natuurlijk, heeft geen waarde of zo. Het is niet goed en slecht. Ja, het is hoe je het verdient, denk ik. Ja, hoe je het verkrijgt en ook hoe je het uitgeeft, wat zijn waarde bepaalt. Toen ik bij dat centrum ging werken, toen was daar ook nog een soort mentaliteit. Het lag gewoon gevoelig. Die dingen liggen gevoelig. En je merkt ook bij de mensen, weet je wel, waar aan je geld vroeg. Ik denk ook dat het een soort leerproces is waar westelingen doorheen moeten.
Geven heeft in het boeddhisme een hele speciale betekenis, hè?
Wat ik voor mezelf als stelregel probeer te hanteren, wat overigens niet altijd lukt, dat is wat Shogyam Trungpa altijd zei. Als je 50 euro wil geven, geef dan 100. Je moet geven dat het een beetje pijn doet. En geven heeft denk ik heel veel te maken met ego, hè, en loslaten. Dus het wordt gezien, bedoel, als het boeddhisme, als een heel gezond ding, geven. Als ik voor mezelf kijk naar mijn eigen leven, denk niet dat ik toen ik jong was heel erg veel gaf. Ik denk dat ik heel erg op mijn geld zat. Ik denk uiteindelijk dat ik daar misschien ook wel door in geldproblemen ben gekomen. En ik denk als ik nu naar mezelf kijk, kan het zo nog veel meer kunnen geven. Ik geef gewoon en ik merk dat ik weinig financiële problemen heb. Kijk, fundraising bestaat niet alleen uit die evenementen waar we het eerder over hadden. Er zijn allerlei andere facetten. Voor dat soort centra is het fijn als mensen op regelmatige basis maandelijks wat geven. Omdat het vaak niet mogelijk is om alleen met programma's zo'n centrum te runnen. Dat zou je wel graag willen. Maar dan zou die kosten van het programma zo hoog komen. Je probeert eigenlijk in de Dharma altijd programma's voor iedereen toegankelijk te maken. Ook als ze weinig geld hebben. Dan zijn er allerlei instellingen, stichtingen, waarbij je verzoeken doet. Bijvoorbeeld als je een meditatieruimte moet bouwen. Als er grote investeringen zijn, dat een dak moet vervangen worden of zo.
Nou las ik dat ook voor een klooster in Kathmandu, dat daar zo'n kleine 3 miljoen voor nodig was. Dat is heel veel geld, hè?
Als ik het hoor, dan denk ik, moet je nou eens voorstellen, hè, dat klooster, dat daar pak een beet 300 monniken zitten. Nou, die studeren in zekere zin af. Sommigen worden kempo's, sommigen reizen naar het westen. Ik bedoel, in zekere zin is 3 miljoen investeren in wijsheid natuurlijk niet zo heel veel. Ik bedoel, wij investeren hier in het westen. Ik bedoel, ik werk als PR-adviseur voor architectenbureaus. Nou, daar worden de gekste gebouwen neergezet. Dan is die 3 miljoen eigenlijk een peulenschil. En daar komt misschien wel heel veel uit. Die 3 miljoen die in het verleden keer op keer geïnvesteerd is om kloosters op te bouwen, te helpen om gewoon hun operationele kosten te dekken, die hebben ervoor gezorgd dat wij hier nu zitten en dit gesprek voeren. Dus relatief.
Bas, heb jij ooit meegemaakt wat ik wel bij Shambhala zie? Dat wanneer er geld binnenkomt, dat er meteen weer een deel weggegeven wordt naar een andere organisatie of sangha die het nodig heeft.
Ik moet denken aan grote kempo, grote leraar. Deze kempo heette Kempo Trutsum Gyatso Rinpoche en hij leeft nog steeds. En hij kwam vaak langs op Dechen Schörling elk jaar om zijn studenten te onderwijzen. Nou, als zo'n leraar langskwam, dan ontving die ook van Dechen Schörling allerlei vergoedingen en hij kreeg geld voor de teachings die hij gaf. En daar kon hij dan zijn eigen ding weer mee doen. Maar deze kempo was eigenlijk gewoon om het geld wat hij kreeg meteen weer terug te geven tijdens het fundraising event. En daarmee gaf hij natuurlijk het voorbeeld, nou ja, laten we maar zo'n bedrag noemen, dat hij 10.000 euro kreeg. En dat gaf hij direct gewoon terug aan Dechen Schörling. En daar opende hij ook het fundraising event mee. Dus daarmee zijn leerlingen laten zien wat de weg was. Dat waren dus ook events waarop altijd enorm veel geld kregen. En waarop mensen heel erg genereus waren. Heel bijzonder om te zien. Ook een hele bijzondere man.
Heeft dat nou iets betekend voor jou persoonlijk?
Ik vond het heel moeilijk, want je moest daar dus gewoon, in zekere zin, altijd een begin over bedelen. En je gaat zo'n ruimte binnen en dan zitten ergens tussen de 50 en de 300 mensen. En sommige mensen zijn er helemaal niet op voorbereid. Maar je komt eigenlijk binnen en je vraagt om geld. En je merkt dat sommige mensen daar boos door worden. Die energie voel je wel. Ik vond dat heel moeilijk om te doen. En ik probeerde er eigenlijk altijd een beetje voor weg te lopen. Dat kon natuurlijk niet, want het was mijn verantwoordelijkheid. Dus ik moest het gewoon doen. En zeker tegen het einde, toen begon ik het leuker te vinden. Niet alleen leuk, weet je wel, maar dat had ook meer te maken dat ik de zin ervan zag. En begon ik natuurlijk ook ontspannender in te worden. In zekere zin een soort showmasters rol. Je leidt de voorstelling met alle toeters en bellen. En ik merkte de laatste keer dat ik het deed, dat ik je daar gewoon helemaal ontspannen stond. En ook volledig wist waarvoor ik het deed. En het dus ook heel goed kon brengen en eigenlijk ook heel veel geld inzamelde. En precies de toon wist te raken. Terwijl ik denk ik in het begin de toon een beetje moest faken.
En wat is die goede toon?
Ik denk dat die goede toon is dat je weet waar je over praat. En dat je doet vanuit een soort open hart. En dat je ook weet dat het goed is waar je het voor vraagt. Maar dat het heel natuurlijk is.
En die bozigheid waar je het net over had toen je begon bij Dechen Schörling om voor de zaal te staan en geld te vragen. Snap jij die bozige energie?
Ja, die snapte ik heel goed, want ik heb ook mijn problemen met hoe de samenleving is ingericht. Dus ik had ook mijn idee over geld. Dus toen ik nog geen fundraiser was, maar mijn eerste retrets deed om geld gevraagd werd, dan had ik daar helemaal geen zin in. Ik denk, dat geef ik wel als ik daar zelf zin in heb.
En de mensen hebben natuurlijk ook al betaald voor het programma.
Ja, de mensen hebben ook al betaald voor het programma. Ik geloof dat ik tijdens het eerste fundraising event dat ik daar wel ben bij geweest. En de tweede keer dat ik bij zo'n event was, dacht ik, ga ik niet eens naartoe. Ik denk dat het dus een soort traject is waar we als westerse boeddhisme doorheen moeten. Ik denk bijvoorbeeld, als je kijkt naar Amerika, het geven voor goede doelen en culturele instellingen is gewoon heel normaal en fundraising is heel normaal. Ik denk dat de Amerikanen een stuk verder zijn dan wij in geven. En dan zijn er in Europa nog allerlei verschillen, daar kun je het ook nog over hebben, dat is ook wel interessant. Ik bedoel, Nederland en Duitsland, die cultuur is al vrij normaal, hè? Maar Frankrijk is bijvoorbeeld, geld ligt toch een beetje gevoelig om daarom te vragen. Dus elk event moest je er ook wel rekening mee houden. Dus ik denk dat we nog een hele weg te gaan hebben. Eigenlijk is het een soort educatie.
Wat is de educatie?
Nou, het is een educatie, denk ik, over geld. En wat geld eigenlijk is, energie, in plaats van goed of slecht. Ik denk dat educatie is in geven en in karma. Eigenlijk zit alles erin. Er zijn duizenden talks over generositeit en geven. Het is een heel interessant onderwerp. En daarom ook, als je dus tijdens dat soort programma's grote leraren langs had, die nodigden we dan altijd uit om een woordje te doen. Ja, dat werden toespraken waarin het hele boeddhisme eigenlijk was samengevat. Voor mij heel krachtig altijd. Ik denk ook omdat ik er zo dicht op gezeten heb, dat het voor mezelf ook zo duidelijk is geworden dat het een opvoeding is. Of een soort leerproces. Dat is het voor mezelf geweest.
En wat is er dan bij jou in dat proces anders geworden?
Nou, er is in ieder geval een soort dankbaarheid voor wat je gekregen hebt. Een bewustheid van wat bijdraagt en wat niet bijdraagt. Het is in zekere zin het uitdrukken van je waardering voor het leven. In de meest grote zin. Ja, ik denk dat dat ook wel samenhangt met dat hele padlopen. Ik heb natuurlijk nog steeds geen 100% waardering voor het leven, maar ik denk dat dat wel iets is wat je leert.
Als mensen geld geven, ook als het flink wat is, stellen ze dan ook voorwaarden?
Soms. Mensen hebben gewoon hun voorkeuren. Sommige mensen vinden het fijn om te geven voor scholarships, financiële vergoedingen voor mensen die uit het Oostblok hier programma's komen doen. Andere mensen vinden het fijner om te investeren in leermateriaal. Of sommige mensen vinden het heel prettig om te investeren in landschap. Dat was in Dertje Schöning een hele goede. Daar kreeg je altijd heel veel geld voor, want dat is zo'n mooie omgeving met mooie bomen. Dus mensen willen graag dat het goed onderhouden wordt. Maar we probeerden altijd wel inzichtelijk te maken waar het geld naartoe ging. En ook aan het eind van het jaar, nou, hoe het gerendeerd had. Dat is zeg maar misschien het verschil tussen die Oosterse vorm en die Westerse vorm. Dat ik denk in het Oosten dat mensen dat nooit zouden vragen van, luister, ik heb hier die gouden schaal naartoe gebracht. Wat heb je daarmee gedaan? Dat zouden ze nooit vragen aan de leraar. Het zou leuk zijn om een kijkje in de toekomst te nemen. Boeddhisme, maar dus ook het fondsenwerving binnen het boeddhisme er over een paar honderd jaar hier zou uitzien.
Vliegen is een eindje in de toekomst.
Ik zou me kunnen voorstellen dat er veel makkelijker en meer gegeven wordt. We leven allemaal in een enorme rijkdom. En zelfs als we relatief in deze samenleving arm zijn, dan is het nog heel veel rijkdom, hè, waarbij je genoeg te eten hebt en geld voor allerlei dingen over hebt. Ik kan me voorstellen als mensen echt veel zouden geven, dat zo'n club, ja, zo'n boeddhistische traditie, zelf ook weer een hoop kan gaan geven. En allerlei dingen kan ondersteunen die zinnig zijn. Dat het boeddhisme in de toekomst meer dan nu een soort sociale rol in de maatschappij zou krijgen. Geëngageerd zou worden. Meer geëngageerd dan het nu is. En daar zou geld natuurlijk een handje bij kunnen helpen. Om mooie dingen op te zetten. Dat is wel een leuk toekomstbeeld.
U hoorde een bijdrage van Sarah Marijnissen. En dan nu de maandelijkse column van Ron Zinnige. Hij is verbonden aan Zen onder de Dom in Utrecht.
Jaren waren we een baken op woelige baren. Een licht in het diepe duister van Neder-Zenland. Basale, stevige zen zonder extra's. Gedreven, eenvoudig en relativerend. Zonder een zweem van zweverigheid. Jaren dus. Om precies te zijn 15. In het voorjaar van 95 zaten we voor het eerst. Op een zolder in het yogacentrum in Utrecht. Het plan was simpel. Een groepje mensen om samen mee te zitten. Het werd iets meer. Ik denk dat het veilig is om het er nu eens over te hebben. Straks zal duidelijk zijn waarom. Daar zaten we. Met inzet en zonder pretentie. We deden dingen voor beginners en dingen voor geoefenden. We organiseerden lezingen, deden dagen met en zonder Jeff of Ton, intensieve 24 uur zitten. We vertaalden, experimenteerden, vonden, verloren en hervonden vormen, zetten retraites op poten, een week met je poten in de knoop, en braken ze weer af om het jaar erop van vooraf aan te beginnen, en nog veel meer. En het allerbelangrijkste, soms hadden we een feest, en soms dronken we een biertje. Vriendschappen voor het leven groeiden, in en buiten het zitten. En liefdes, soms voor het leven en soms ook niet, zo gaat dat helaas. Het was een geweldige tijd. En het blijft ongetwijfeld een geweldige tijd. Het is altijd weer nieuw. En het gaat altijd door. Maar ik stop. Voor nu. Voor even of altijd. Althans, met organiseren en orchestreren. 15 jaar lang had ik toch een beetje de leiding van die club. Ik richtte op, initieerde en begeleidde. Omdat ik het zo leuk vond, omdat ik zoveel vuur had en misschien ook wel een beetje omdat delegeren niet mijn sterkste kant is. Hoe dan ook, ik heb er met volle overtuiging alle energie in gestoken die ik had. En nu wil ik andere dingen gaan doen. Niet meer de financiële en organisatorische rompslomp. Het gaat en ging tenslotte altijd om het zitten zelf. Het delen van die bijzondere activiteit met anderen. Maar zelfs dat hoeft niet altijd voetstoots en vanzelf. Er niet meer vanzelfsprekend hoeven zijn. Er niet meer vanzelfsprekend zijn. Het lijkt me heerlijk, eerlijk gezegd. Niet meer zen als heiligste der heiligen, maar het leven zelf. De gerichtheid op mens zijn, op het goede doen. Hoe dat eruit ziet en wat daarvoor nodig is, kan en wil ik in alle vrijheid en ongebondenheid verder ontdekken. Alleen, verstild, dicht bij mijn hart. En samen met anderen. Even goed verstild en dichtbij, intiem. Het zitten blijft, zoveel is zeker. En misschien ben ik het na een paar weken al zat. Kruipt het bloed waar het niet gaan kan en zit ik weer met iedereen, overal. Of blijft het stil, jarenlang, totdat er weer een vlammetje oplicht en dingen opnieuw bewegen. Voor nu heb ik gekozen. Voor rust, eenvoud, vriendschap. Vaderschap, liefde en leven. Leven, als mijn dochter me bij de hand neemt en rondleidt door Londen, haar stad. Me haar vrienden voorstelt in de pub en we samen bier drinken. Leven, als mijn jongste zoon een drakenkrant maakt over zijn oorlogswonden en hij die dan puntje bij paaltje toch niet aan de juf durft te laten zien. Leven, als ik met mijn geliefde een dvd kijk en er stukjes van mis omdat zij er is. Leven, als mijn oudste zoon op sublieme wijze een dubbelschot op doel weet te blokken met twee schitterende duiken. Dan, ja, dan leef ik. En dat ga ik doen. Even onder voor een jaar of wat fustrijping. Wat goed is voor cognac, kan niet slecht zijn voor een mens. En als het klein hoefblad is uitgebloeid, komt onherroepelijk de Pinksterbloem.
Rondzinnige was dat in volgende week de column van Ananda Olande. Ludo Robert Timmerman is student van Dzongsar Khyentse Rinpoche, tevens bekend als regisseur van de film The Cup. In zijn hoedanigheid van marketingmanager bezorgde Timmerman dagbladen als FD, NRC en Telegraaf hogere oplagecijfers. Hij vindt dat management het boeddhisme moet dienen en niet andersom. En werkt op dit moment aan een boek met de titel What Makes You a Buddhist Manager? Marloes Dazal praat met hem.
Ik ben Ludo Timmerman, net met pensioen gegaan. Altijd werkzaam geweest in de mediawereld, op het scheidsvlak tussen redactie en commercie. Ben sinds 1990 bezig met het boeddhisme. Probeer op dit moment een boek te schrijven.
Dat boek heeft als titel, of als voorlopige titel in ieder geval, What Makes You a Buddhist Manager? Wat zou dat kunnen zijn, een Buddhist Manager?
Een Buddhist Manager zou iemand kunnen zijn die de visie die het boeddhisme tracht over te brengen, een visie op de wereld en het handelen van individuen daarin, dat die probeert die visie toe te passen in zijn werk van het managen van mensen en activiteiten.
En waarin verschilt een boeddhistische manager dan van een niet-boeddhistische manager?
Het accent ligt daar vooral op een visie. En die visie is gebaseerd met name op de eerste twee waarheden van de vier edele waarheden, zoals die genoemd worden, die de basisinstructie inhouden die de Boeddha ons gegeven heeft. Alle leven is lijden, alhoewel lijden, als we het in een Nederlandse vertaling zien, de nodige interpretatie behoeft. Het tweede is dat je probeert te achterhalen wat dan die oorzaken van lijden zijn, waar komt dat vandaan. De derde waarheid is dat er een poging gedaan kan worden om dat lijden op te heffen. En de vierde edele waarheid is dat er een zeer gedetailleerde weg uitgestippeld wordt om dat lijden dan kwijt te raken en uiteindelijk verlichting te bereiken.
Maar hoe zou dat er concreet uit kunnen zien? Ik probeer me even voor te stellen. Een boeddhistische manager moet een derde van zijn personeel ontslaan, omdat anders het bedrijf failliet gaat. Doet een boeddhistische manager dat dan anders?
Nee, dat ontslaan op zich niet. De kracht van het boeddhisme ligt er juist in dat hij bezig is met ondernemen, waarbij hij de werknemer net zo centraal stelt als de productkwaliteit en de winsten voor de aandeelhouders. Dat wil niet zeggen dat er geen mensen moeten afvloeien, maar als boeddhistisch manager zorg je ervoor dat dat een continu proces is in je onderneming. En als er dan eenmaal een grote verandering komt, dat ze voorbereid zijn om die stap te zetten en dat ze ook geprepareerd zijn op een vervolg in hun carrière. En daar ligt het grote verschil. Dus het ligt meer in het lange termijn denken, het ondernemen met een goede visie, waarbij primair het welzijn van de mens, en boeddhisten noemen dat dan de weg naar enlightenment, centraal staat. En niet de andere factoren. En dan met name het geld, wat op zich oorspronkelijk gewoon een ruilmiddel is, maar wat nu als centraal punt van ondernemen gesteld wordt. En dat is vanuit boeddhistisch standpunt zeer verwerpelijk.
Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go around.
Jij was lang ook commercieel manager bij verschillende grote kranten. Heb je dit soort situaties waarbij je moest beslissen of personeel wel of niet kon blijven in jouw werkzame leven ook aan de hand gehad?
Ja, dat heb ik aan de hand gehad. En niet in de situatie die je nu beschrijft, want het waren gelukkige wijze, zowel bij NRC als bij het Financiële Dagblad als bij Intermediair, waren groeisituaties. Dus er was eerder sprake van het aantrekken van personeel. Maar ik ben ook directeur geweest van een online financiële nieuwsdienst. En daar trof ik een situatie aan dat met name in de top, dat die bezet was door twee personen. Hetgeen de onderneming in die fase totaal niet kon dragen. En ik dus voor de keuze kwam te staan dat een van de personen verdwijnen moest. Op dat moment heb ik in ieder geval die visie heel goed kunnen gebruiken door heel uitvoerig met beide betrokkenen en niet achter elkaars rug om in gesprek te gaan. Ook heel open de onderlinge kwaliteiten besproken zijn van de betrokkenen en ook de zwakheden. Nu kun je zeggen, ja, dat is niet specifiek boeddhistisch, want dat zou je ook vanuit een andere overtuiging kunnen doen. Wat in ieder geval wel boeddhistisch was dat ik een zeer grote verplichting naar de persoon had die ontslagen moest worden. En behalve allerlei exitregelingen die er ook in het normale bedrijfsleven bestaan, er echt voor gezorgd heb dat betrokken persoon ook op een nieuwe plek is gekomen.
Nu zijn er vanuit boeddhistische sangha's bijvoorbeeld zenleraren die zich toeleggen op iets wat ze noemen zenmanagement. En daarbij trainen ze managers met technieken uit de zen, waardoor die managers minder oordelen, sterkere ruggengraat krijgen, meer aandacht voor het proces en de medewerkers krijgen. Is dat iets om na te streven? Om de dharma zo concreet en instrumenteel in te zetten in bedrijven?
Nou, het kan nooit kwaad om dat te doen. Maar of het goed is, dat is een andere vraag. Ik vind dat ten aanzien van het gebruik van boeddhisme en het toepassen van boeddhisme bij management, economie, motorfietsen, dropfabrieken, mindful cursussen, etcetera, er gekozen wordt voor een verkeerd uitgangspunt. En het uitgangspunt zou voor mij moeten zijn dat het boeddhisme er niet is voor het management, maar het management voor het boeddhisme. Ik zie heel vaak dat men aan het staartje begint met de middelen, zonder dat men de betrokkenen een boeddhistische visie heeft overgebracht en duidelijk gemaakt. Dus waarom doe ik dingen? Eerst beantwoorden voordat je aan de gang gaat met middelen waarvan je de oorsprong niet kent. Misschien zijn vanuit de situatie, als je die goed analyseert, heel andere middelen voorradig en zelfs wel wenselijk. Boeddhisme is erop gericht dat iemand verlichting bereikt en niet dat hij een betere manager wordt. Dat economie of politiek daar een bijdrage aan kan leveren, dat is oké. Maar we moeten het niet omdraaien. Boeddhisme hoort niet in de snoepwinkel thuis, om het populair te zeggen.
Nu is jouw leraar Dzongdzar Khyentse Rinpoche. Wat leert hij jou over boeddhisme en geld, boeddhisme en economie?
Hij is vooral bezig om duidelijk te maken dat een visie op het boeddhisme en het goed begrijpen daarvan belangrijker is dan de uitwerking. Als je naar Rinpoche kijkt, dan is hij een van de eerste die het boeddhisme zelf op de hak neemt en het gedrag van bepaalde tulkus en sangha's. Want daar gaat het allemaal niet om. Het gaat echt steeds om de basis van de vier edele waarheden. Om dat even toch concreet te maken. In de eerste edele waarheid hebben we het over impermanence, vergankelijkheid. Alles is vergankelijk. Dat heeft, als je dat goed tot je laat doordringen, een geweldige consequentie. Een ander element daarin is dat er lijden bestaat waar we ons sowieso niet aan kunnen onttrekken. Iedereen gaat sowieso dood. Maar er zijn ook andere dingen die we niet voorzien. Het beëindigen van een baan, het verlies van een vriend, het afbranden van je huis, etc. Een derde element, dat is dat alle dingen geen onafhankelijk bestaan en ontstaan hebben. En de laatste is, en dat daar onderscheidt het boeddhisme zich echt in van andere stromingen, dat is de non-zelf-gedachte. Namelijk dat er niet een essentiële eigen ik te vinden is in een persoon. En dat zijn toch een aantal uitgangspunten dat als je die probeert te vertalen in het managen en ook het kijken naar economie en politiek, je tot heel wat andere inzichten kunnen leiden dan een business course MBA in Harvard. Hoe leuk ook.
Is het voor jou een belangrijk thema om in je leven ook bij te dragen aan het kleiner maken van de kloof tussen arm en rijk?
Dat is een algemeen uitgangspunt van het goed mens zijn. Ik denk dat in de meeste gevallen, je kunt zeggen als boeddhist zou je dat ook willen. Maar niet in alle gevallen. Het zou vanuit een boeddhistische visie zelfs wel eens noodzakelijk kunnen zijn dat je die kloof vergroot. Omdat primair niet als doel is dat die kloof kleiner wordt, maar dat primair doel is dat je een levenssituatie voor mensen schept waarin ze de dharma optimaal kunnen bedrijven. Op weg naar verlichting. Dat is uitgangspunt. Als iemand te veel in luxe leeft en je zou hem daarbij alleen nog maar stimuleren, dan zou het eerder verstorend werken op de weg naar verlichting dan dat het een bijdrage levert. Ik ben een boeddhistische jihadi. Ja, dat is ook een van de dingen die ik zo in Rinpoche op prijs stel. Dat die je altijd weer terugwerpt op: waar gaat het nou eigenlijk om? Waar ben je mee bezig? Waarom doe je het? Doe normaal. Hij is ook geen Rinpoche met een golden watch, al dan niet cadeau gekregen, en een Ray-Ban zonnebril en een videocamera. Nee, dat is helemaal niet nodig. Die kritische opstelling, dat doordenken, consequenties overzien, het besef dat alles onderling verbonden is, voedt dat natuurlijk om er zo naar te kijken. Die boeddhistische visie kun je ook ten opzichte van alle bedrijfsonderdelen van toepassing brengen. Ik begin maar met marktonderzoek. Wat willen klanten? Als je daarin een boeddhistische visie inbrengt, kijk je heel anders naar wensen van klanten dan dat je dat eruit laat. Het tweede is het vertalen in producten. Als je weet dat alles impermanent is en je past dat toe in productontwikkeling, krijg je een andere visie en andere uitkomsten.
Want wat krijg je dan bijvoorbeeld?
Als je het hebt over productontwikkeling, dan zie je op dit moment, ik noem het dan maar even marketingtechnisch, product lifecycle van een product. Een product wordt geïntroduceerd, bereikt een hoogtepunt en sterft uit. Dat is een lineair denken, wat in het bedrijfsdenken van het Westen primair staat. Men plant die fases niet. Men ziet het gebeuren, men maakt prognoses en men denkt: ah, nu is hij op het maximale bijdragen in termen van winst. In principe zou je dan ook al een exit moeten voorbereiden, want je weet dat het komt.
En wat is, denk jij, de exit van de tuinboeddha? Want die loopt goed, hè, op dit moment.
Ja, ik vind dat dat ook mag blijven. De tuinboeddha gaat nog minimaal 15 jaar mee. En waarom zeg ik dat? Omdat de onzekerheid en het niet echt willen kijken waar het om gaat eerder zal toenemen dan afnemen. Dus ik denk dat de tuinboeddha's straks zelfs wortels krijgen en weelderig zullen groeien in Nederland.
Denk je echt dat mensen een tuinboeddha in huis halen, of in de tuin dan, omdat ze zich onzeker voelen?
Ja, ik denk dat mensen in het algemeen zich steeds onzekerder voelen. Je ziet het op politiek gebied. Niemand weet meer waar hij aan toe is. Je ziet het op sociaal gebied. Oude sociale patronen zijn afgebroken. En wat komt er voor in de plaats? De Facebooks, de LinkedIn's, de ecstasy parties. Enfin, noem maar op. Dus een mens blijft toch op zoek naar een sociale cohesie. Maar het invullen daarvan leidt op dit moment eerder tot het bevestigen van eenzaamheid dan het oplossen daarvan.
Is het denkbaar dat er een marktontwikkeling ontstaat op basis van boeddhistische principes?
Ja, dat is mogelijk. In het Westen zal dat niet zo snel gebeuren, omdat we het hier A, veel te goed hebben, en B, een denken hebben dat lineair is en gebaseerd is op uitgangspunten die al door Plato en Aristoteles zijn neergelegd. Dat is een ontwikkeling van 2300 jaar en die vind je overal terug in wereldopvattingen, in opleidingen, et cetera, et cetera. Dat draai je niet om. Maar waar het wel kan en waar je het ook ziet, dat zijn in een aantal Aziatische landen. Het mooiste voorbeeld was en is Bhutan, waar men een heel andere conceptie heeft over goed en kwaad, rijk en arm, et cetera. Maar waar je ook pogingen ziet, dat zijn in ontwikkelingslanden. Er is ook een club die zich met boeddhistische economics bezighoudt, conferenties houdt. En dan vind je landen in de Aziatische driehoeken, Thailand, Burma, waar de voedingsbodem voor boeddhisme en het denken daarover natuurlijk een stuk makkelijker ligt, maar waar ook de situatie nog dusdanig is dat te veel luxe een aantal dingen niet tegenhoudt en blokkeert. Maar wat wel grappig is, dat die landen dan niet met Europese landen, ook niet met Amerikaanse landen, maar met name landen als Australië, in het ontwikkelen van nieuwe zienswijzen zit, waarbij die boeddhistische elementen gepoogd worden in praktijk te brengen. Dus ik zie dat wel gebeuren, maar niet in het Westen.
Dus boeddhistisch management is geen oplossing of antwoord op onze crisis?
Nee, het is hooguit een bijsturing. Zolang de mens uitblijft op kort geluk, goud geld, geen respect voor medemensen, en dat is in ruime mate toch in het Westen aanwezig, blijft die greed, om het maar even in het Engels te zeggen, gewoon voortbestaan. Maar ook het hele Westerse denken. Wij denken in systemen, dat betekent dat wij waarheden plakken op deeldingen die er in de wereld aan de hand zijn. En ons daar zo aan vasthechten, aan die verkeerde inschattingen, dat ik daar geen veranderingen in zie. Als men bijvoorbeeld niet wil werken aan het aanpassen van economische systemen, nee, dan treden er geen grote veranderingen op. Dan is het dweilen met de kraan open.
U hoorde Ludo Timmerman. Voor meer informatie over de activiteiten van Dzongsa Khyentse Rinpoche kunt u terecht op onze website. Alejandro Shaul doet in Houston, Texas, onderzoek naar de effecten van Tibetaanse yoga op het welzijn van kankerpatiënten. Deze vorm van yoga is afkomstig uit de oude Tibetaanse beunreligie. Agnes Sommer ontmoette Shaul in een Amsterdams café en vroeg hem wat Tibetaanse yoga bijzonder maakt.
Tibetan yoga, actually in Tibetan we call it Salung Chungkor, which literally means the magical movements using the subtle body. Tsa and Lung mean the channels and the subtle breath or prana. When we think of yogas in general, we think of them as mind-body practices. That's how we see them in the medical field. And so mind-body practices are those that have the mind as a way that can impact body symptoms, have effects on the body. In the Tibetan tradition, as well as in other traditions, we don't just have mind and body, but energy is a way of connecting them. Energy in the way that is expressed mostly through breath, but also through sound. In the yogic practices, we say mind, breath, and body doing together. In the Tibetan yogas, different than in Indian yogas, we first train the mind to calm the mind, especially the chattering mind, what we call the monkey mind, and then try and not only have it in a way that it's calmer, but also more aware. And with the help of the breath, we start utilizing the body, especially first the subtle body, meaning the different chakras or energetic points in our system, and relating to what is there to help it remove and clarify or clear whatever obstacle is there, so then we can have a more clear state of mind. So Tibetan yoga actually are movements. That's why we call them trungkor, or magical movements. They're not in static postures as asanas, as in hatha yoga or other Indian-based yogas. So they're movements in which we bring the mind and breath together to a particular area and move that area and then exhale, releasing whatever is in that area to be not only helping that area, but our condition of our state of mind.
The goal you want to reach is to make the mind more clear, isn't it?
Yes. As you clear away those obstacles, what you're trying to get is the mind more clear. But what is this mind? There's, in a way, two different kinds of mind. So there's the mind that we're talking about as being this monkey mind, and then there's the mind where the Tibetans would touch at their heart level, and we call it kind of a heart mind. And so this is a little different than the one that we are touching kind of the head or thinking of our brain as being their main address. The characteristic of the mind at the heart is more of a open and relaxed. But the body, the breath, and the mind are doors. We call them the three doors to this heart mind. And in a way, by working with the breath, the body, and the mind, in a way, taming them and working them through methods like Salung Chunkor, like Tibetan yoga, or other methods too, we can get to be first in touch and more familiar with that heart mind, and then slowly be able to be there more and more. So then the idea is you can use it not just during the practice, but in your daily life.
How did you get medical practitioners convinced that this would be a healing method?
I was doing my dissertation on this topic. This was at Rice University, which is in Houston. And a few blocks away, there's this huge medical center. And amongst the many hospitals there, one hospital, it's a cancer hospital, again, a large hospital. I just started volunteering. There was a place within the hospital called Place of Wellness that was just starting. And I asked my teacher, Tenzin Wangyal Rinpoche, what did he think about bringing these practices there? He was very supportive. We created a plan, and I started volunteering with these practices. So it was really much more pushed by patients than by doctors at the beginning. When patients felt that they were feeling better, that's how doctors started accepting more and more. Still, I have to admit, it's not accepted by all doctors, but some are more receptive and some are less.
Yeah. So what exactly was the setup of your inquiries?
So at the beginning, we started a class which was open to everyone touched by cancers. So my program at that time was a meditation program in a more clinical setting, not research, meaning that I would be there and do classes for the patients and their families. And it would vary the amount of people that would come. Sometimes two, sometimes 10, you know, sometimes four. After the first year or so, I was starting to write the actual project of my dissertation. Someone suggested, why don't you talk to this researcher? His name is Dr. Lorenzo Cohen, about what you're doing. And he suggested to start research. And so we did a first pilot study with lymphoma patients, mostly because also we had a doctor there who was a lymphoma doctor, and she was part of our sangha, you know, said, okay, let's do it with our patients.
So what you did, you made a program, you selected exercises that you were going through with those patients in how many settings?
We did it in 7 sessions, starting with the mind, calming the mind, using the breath, and slowly bringing in the movements.
How many patients?
In that study, there were 39 patients, out of which half did the Tibetan yoga and half did what we call standard of care, which means nothing, but it means that both of them had the same measurements, which are forms from the behavioral science arena. They were measuring things such as sleep, quality of life, symptoms such as nausea and fatigue, depression, intrusive thoughts, and so forth.
So what were the results? You described that they were sleeping better. A rather modest result, I would think.
I thought the same way when I got the results, but actually it seems it's a very strong result. It was not only sleeping better, but was sleeping longer, was better latency, which means the moment that you want to sleep until you actually fall asleep, with less sleep medicine. And especially for those patients who are in treatment, it helps them a lot to cope, to buffer the effects of the treatment, whether it's chemotherapy or radiation. Again, you need to think also from the field of complementary medicine. We're not focusing on reducing the tumor. We're focusing on the person who happens to have cancer and all the sufferings that that involves. Mm-hmm. So we're not looking at the disease as being the cancer, but the illness experience of the person going through the cancer.
Healing is not the sense of curing, but in the sense of well-being.
Exactly.
Didn't you check whether they would sleep better when they followed a program in table tennis, for example?
No, we didn't. In the next study, when we got funded, we did have a separate control group, which is stretching. We didn't choose table tennis, but we chose stretching. I forgot to say, in the second research, it was with a woman with breast cancer. And so the idea was to do a control group that was more than just doing nothing. This is where we are now. What we expect, because we're still in the program, so we don't have the results yet. Our hypothesis is that the group with stretching will do better than the group doing nothing, but that the do salum will hope to do better than the stretching, especially because we're not just dealing with the body, but we are dealing with the mind, breath, and body. So in terms from a mind-body medicine perspective, this should be more.
By now, your research is becoming part of mainstream medical science, I understood. It got out of the corner of complementary and integrative medicine, alternatief geneeswijze in het Nederlands. That seems at least financially a better position.
Well, I wouldn't say we're already in mainstream. I think even though our research was not sponsored by complementary medicine, but by mainstream, by the National Cancer Institute, it's becoming a little more mainstream, meaning that more and more patients want to do these kind of practices. In fact, we have another research on Hatha Yoga that it's actually now we just received the notice that it's going to be funded also. And we have one on Qigong and Tai Chi and how these can help, because we do really think that these can benefit our patients in terms of their illness experience and quality of life.
U hoorde Alejandro Shaul over zijn onderzoek. De bijdrage was van Agnes Sommer. En dan volgt nu nog een korte boeddhistische vertelling door Bert Bos.
Padmasambhava en de gelukssjaal. Het verhaal wordt verteld van Padmasambhava, de beroemde boeddhistische leraar uit India, die verantwoordelijk is voor de komst van het boeddhisme naar Tibet, zo'n 1200 jaar geleden. Hij vond al snel vele volgelingen en bewonderaars die zich bereid toonden om zich te bekeren tot het boeddhisme. De toenmalige koning van Tibet was zelf geen boeddhist, nog niet althans. En hij had zelfs een diepe afkeer van de eerbied en het ontzag dat hij waarnam bij zijn onderdanen voor deze leraar uit India. Dus toen hij vernam dat de grote leraar ook hem wilde bezoeken, zorgde hij ervoor dat iedereen, alle belangrijke mensen uit het Rijk, er getuige van zouden zijn dat deze leraar hem alle eer zou betonen. Op de dag van het bezoek had hij tribunes laten oprichten, die goed gevuld waren. Iedereen moest aanschouwen hoe de koning geëerd zou worden door deze Indiër. De hooghartige koning kon nauwelijks zijn vreugde verbergen toen Padmasambhava zijn armen hief, alsof hij zich zou neerwerpen voor de troon. Maar in plaats daarvan schoten er vlammen uit Padmasambhava's handen, die de kleren van de majesteit in vuur en vlam zetten. Lakeien snelden toe om het vuur te doven. En met de rook nog om zich heen trok de koning zo snel als hij kon de ceremoniële gelukssjaal van zijn schouders. Volstrekt overtuigd van de enorme kracht van de grote leraar, gooide de koning zich aan de voeten in opperste onderwerping en bood de sjaal aan als teken van nederigheid. Padmasambhava nam deze aan om hem direct aan de koning terug te schenken. Hij drapeerde hem om diens nek als zegening en als bevestiging van de overwinning van de spirituele kracht over de wereldse macht. En vanaf dat moment, zo wordt gezegd, wordt in een land als Tibet, een land van weinig bloemen, de gelukssjaal overhandigd aan geëerde bezoekers, als gebaar van groot respect.
Bert Bos was dat. En dan nu onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Wandelen in vreugde. Onder dat motto organiseren Madelon Hooikaas en Evelien Goedkoop morgen een dag met beoefening van loopmeditatie. Ze doen dat aan de Zomervreugdweg 3 in Vorden. En het programma duurt van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. Op maandag geeft Gelag Rinpoche een lezing in een bos met als titel De kracht van verbondenheid. De avond begint om 8 uur en vindt plaats in het Kruithuis aan de Citadellaan 7. Dinsdag begint in Maastricht het vierde Tibetaanse festival met onder meer voorstellingen in filmtheater Lumière, een drietal lezingen door Lama Karta over de zes paramita's, een tentoonstelling van tanka's en een excursie naar Yuen Ten Ling in het Belgische Huy. Een link naar een overzicht van alle activiteiten vindt u op onze website. Ook op dinsdag geeft Gelag Rinpoche een lezing in Utrecht met als titel Het Belang van Meditatie voor deze tijd. Het programma begint om 8 uur 's avonds en vindt plaats in de Lutherse Kerk aan de Hamburgerstraat 9. Op donderdag begint een 10-daags bezoek van Yangtze Kalu Rinpoche, waarbij die behalve Huy ook Brussel, Schoten en Katsan zal aandoen. Een link naar het volledige programma vindt u op onze site. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep met bijdrage van Sarah Marijnissen, Marloes Lazal en Agnes Sommer. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Boris Nieuwenhuizen en Rob Gerritsen. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Daar kunt u ook op deze uitzending reageren en met andere luisteraars van gedachten wisselen. Ons telefoonnummer is 035 677 1611. Zometeen na het nieuws wordt de Zevende Hemel voortgezet door Oom met een pleidooi voor het geven van steun aan slachtoffers van incest. En morgenavond om 10:30 op deze zender in de Middenweg mag je eigenlijk geld verdienen aan de Dharma. Graag tot dan. Thank you.
Thank you.